Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar u meer verneemt over de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag krijgen we de mogelijkheid om onder meer stil te staan bij een audiëntie die de paus heeft verleend en die ik ook al in een vorige aflevering van Radio Vaticaan kon vermelden, namelijk aan het Dicasterie voor de Communicatie. Ideale gelegenheid om even bij dit jongste dicasterie van de Romeinse Curie te blijven stilstaan en natuurlijk ook bij de inhoud van de audiëntie. Ook gaan we kunnen luisteren naar een vertaling van de generale audiëntie van Paus Franciscus die hij gegeven heeft op woensdag 25 september op het Sint-Pietersplein, waar opnieuw vele gelovigen zich hebben verzameld om te kunnen luisteren naar de paus. Hij gaat verder in zijn catechese-reeks over de handelingen der apostelen. Alvorens wij dat gaan doen, gaan we dus kijken naar de audiënties die de paus de afgelopen dagen heeft verleend en gaan wij zo binnen in het Apostolische Paleis, het werkterrein van Paus Franciscus. Kijken we naar donderdag 26 september, dan heeft hij mevrouw Rachaye Naji El Mekaoui, ambassadeur van Marokko, ontvangen ter gelegenheid van de overhandeling van haar geloofsbrieven. Nu, zo'n geloofsbrieven, dat zijn dus eigenlijk de bewijzen, een brief die afkomstig is in dit geval van de koning van Marokko, waarbij dus een bepaalde persoon, in dit geval dus deze mevrouw die ambassadeur geworden is, wordt gevraagd om naar Italië te gaan, naar Vaticaanstad, en daar aan de paus bekend te maken dat zij voortaan de belangen zal behartigen voor Marokko. En dus de relatie tussen Marokko en de Heilige Stoel, daar eigenlijk zal de verantwoordelijkheid voor dragen. Hij ontving eveneens kardinaal Louis Francisco Ladaria Ferrer, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Ook kardinaal Raimundo Damasceno Assis, de aartsbisschop emeritus van Aparecida in Brazilië. Hij ontving aartsbisschop Luciano Suriani, apostolische nuncius te Servië. De deelnemers aan de generale samenkomst van Talita Cum. De leden van de Emmanuelgemeenschap. En de derde groep van de bisschoppen van de Indische Bisschoppenconferentie tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Ook dat hebben we reeds verschillende keren kunnen vermelden. Het gaat hier over een zeer grote groep aan bisschoppen en dus wordt die groep zeg maar gesplitst in een aantal audiënties. En zoals we reeds in een vorige aflevering van Radio Vaticaan konden vermelden, heeft de paus een audiëntie verleend aan het Dicasterie voor de Communicatie, aan de verantwoordelijken en aan de medewerkers. Het gaat hierbij over een nieuw dicasterie dat als het ware voortkwam uit de stichting van het Secretariaat voor Communicatie, dat door Paus Franciscus, door middel van het motto proprio Latuale Contesto Communicativo, werd opgericht. En dit ging niet ongemerkt voorbij, want sinds lange tijd was er een staatssecretariaat, een onderdeel van de Romeinse curie dat de naam secretariaat droeg en dus niet dicasterie. En die naam, secretariaat, wees op het belang van het departement, daar dit gerund wordt, zeg maar, door de prefect, de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin. En die kan je wat vergelijken met de eerste minister van een regering. Een belangrijke figuur dus. Hij wordt ook de nummer 2 van het Vaticaan genoemd. Naast dit staatssecretariaat richtte eveneens Paus Franciscus voor de eerste keer een tweede afdeling op die ook de naam secretariaat mocht dragen, dat voor de economie, dat opgericht werd door het motto proprio Fidelis et Dispensator Prudens op 24 februari 2014. Het was toen kardinaal Pell die werd aangesteld als kardinaal-prefect en tevens lid van de toenmalige K9 of Raad der Kardinalen. Deze functie is sinds 24 februari 2019 vakant, ten gevolge ook van de veroordeling van kardinaal Pell in Australië. De derde afdeling die het predicaat secretariaat kreeg was dat van de communicatie. We kunnen daaruit begrijpen dat de paus hiervoor koos om het belang van deze afdeling voor de Romeinse curie te benadrukken. Het secretariaat voor de communicatie was verantwoordelijk voor alle mediaactiviteiten van de Heilige Stoel en van Vaticaanstad. Het was een groepering, zeg maar, van de voormalige pauselijke raad voor de sociale communicatiemiddelen, de persdienst van de Heilige Stoel of Sala Stampa della Santa Sede. Ook de internetdiensten van het Vaticaan vallen daaronder. We denken maar aan bijvoorbeeld de Twitter-account van Paus Franciscus. Radio Vaticana. Het Centro Televisivo Vaticana of CTV. L'Osservatore Romano, zeg maar de officiële krant van het Vaticaan. De typografische dienst en ook de uitgeverij van het Vaticaan vielen dus allemaal onder de verantwoordelijkheid van dit nieuw opgerichte secretariaat voor de communicatie. Op 27 februari 2018 werd de naam van het secretariaat opnieuw gewijzigd naar Dicasterie voor de communicatie. En dit gebeurde nadat de paus het advies had ingewonnen van de Raad der Kardinalen. Dit besluit werd gepubliceerd op 23 juni 2018. Aan het hoofd van een dicasterie, en dat betekent eigenlijk, ja, je zou het kunnen vergelijken met een ministerie in een regering. Aan het hoofd daarvan staat een prefect, en in de meeste gevallen zijn dat kardinalen, en als dat niet het geval is, dan gaat het meestal over aartsbisschoppen die wel op een bepaald moment tot kardinaal zullen gecreëerd worden. Hoe dan ook, belangrijke medewerkers van onze Heilige Vader, de paus. Maar de paus besloot echter om te breken met een traditie hierin, en een leek, dat wil zeggen iemand die geen wijding heeft ontvangen, te benoemen tot prefect, en dat voor de eerste keer. De heer Paolo Ruffini werd gekozen. Hij is geboren op 4 oktober 1956 te Palermo en studeerde rechten aan de La Sapienza Universiteit in Rome. Vanaf 1979 was hij als journalist werkzaam voor verschillende Italiaanse kranten. Il Mattino in Napels in de periode van 1979 tot 1986 en Il Messaggero in Rome van 1986 tot 1996. En vervolgens was hij werkzaam bij diverse Italiaanse radiozenders. In 2014 nog werd hij netwerkdirecteur van de zenders TV 2000 en Radio InBlue. En deze twee kanalen waren eigendom van hetzelfde bedrijf dat ook de mediakanalen van de Italiaanse bisschoppenconferentie verzorgde. Op 5 juli 2018 werd hij benoemd tot prefect voor het Dicasterie voor Communicatie. En dit na het vertrek van de eerste prefect, monsieur Dario Eduardo Vigano, die de laan werd uitgestuurd nadat bekend werd dat hij een brief van paus emeritus Benedictus XVI eigenhandig had aangepast en zo doorgestuurd naar de paus en bekendgemaakt aan de wereld, in een poging te laten uitschijnen dat de paus emeritus zijn ongebreide goedkeuring gaf aan enkele boekjes over het pontificaat van de paus, die onder meer geschreven werden door controversiële theologen die openlijk tegen Benedictus XVI hadden geageerd tijdens zijn pontificaat. Nu, wat daar ook van aan is, dat is natuurlijk een grote fout als verantwoordelijke voor een secretariaat voor de communicatie, en dat heeft ervoor gezorgd dat men toch heeft gevraagd aan monsieur Vigano om plaats te ruimen voor Paolo Ruffini. Zoals gebruikelijk is bij zo'n audiëntie, nam de prefect eerst het woord en sprak de paus toe.
Il nostro è un dicastero nuovo, ma eredita e vuole tramandare una storia antica, una storia viva. Ed è un dicastero che con le sue tante redazioni, le sue tante lingue, le sue tante ramificazioni raduna in un'unica grande comunità. I mezzi di comunicazione, come lei ci ha ricordato in tante occasioni, hanno un compito fondamentale nel costruire o nel distruggere.
En zo hoorde u dus de eerste leek, zeg maar, die de mogelijkheid heeft om een dicasterie van de Romeinse curie te leiden. Hij zei aan de paus en aan de aanwezigen: ons dicasterie is nieuw, maar het wil een oude en levende geschiedenis erven en doorgeven. Het is een departement met vele redactieraden, talen en takken die samenkomen als één gemeenschap. De media, zoals we al vaak werden aan herinnerd, heeft een fundamentele rol in het opbouwen, maar ook in het vernietigen. In een geïmproviseerde toespraak vroeg de paus aan de journalisten om te communiceren door zelf een voorbeeld te zijn.
E la comunicazione nostra deve essere testimonianza. Se voi volete comunicare soltanto una verità senza la bontà e la bellezza, fermatevi, non farlo. Se voi volete comunicare una verità più o meno ma senza coinvolgervi, senza testimoniare con la propria vita, con la propria carne, quella verità, fermatevi, non farlo.
Onze communicatie moet er een zijn van getuigenis. Wanneer je een waarheid wil communiceren, zonder goedheid en schoonheid, stop, doe het niet. Of wanneer je een waarheid van min of meer wil communiceren, zonder jezelf erin te betrekken, zonder met je eigen leven te getuigen van die waarheid, met je eigen vlees, stop, doe het niet, aldus paus Franciscus. De paus bemoedigde hen om de wijze van communicatie te volgen die we terugvinden in de handelingen der apostelen. Hij zei dat dit hen zal helpen in het verspreiden van de vreugde van het evangelie. Er heeft ook een hele mooie, emotionele ontmoeting ook plaatsgevonden tussen paus Franciscus en de gemeenschap Nuovi Orizzonti. Dat was op dinsdag 24 september en de paus werd daarbij vergezeld door monsignor Fisichella. Hij bezocht de zogeheten Cittadella Cielo van deze gemeenschap Nuovi Orizzonti in Frosinone, en deze gemeenschap werd gesticht door Chiara Amirante in 1993. Deze gemeenschap die spitst zich eigenlijk in het bijzonder toe op mensen die getroffen zijn door een verslavingsproblematiek en die op een of andere manier daaruit willen groeien en het volgen van Jezus hebben begrepen als de weg die werkelijk kan leiden tot genezing, tot herstel, samen met misschien ook wel familieleden en dergelijke. Zij worden allemaal opgenomen in die gemeenschap. Het zijn ook religieuzen die daar voor die mensen zorg dragen en proberen om samen met hen die moeilijke weg van de terugkeer vanuit een verslaving naar een vrije mens, om die weg te gaan. Rond 9:40 in de ochtend werd de paus ontvangen voor een gebed. Nu, het ging eigenlijk over een verrassingsbezoek, dus de emotie van de aanwezigen was zeer groot. Er volgde een korte toespraak van Chiara Amirante en ook de getuigenissen van een jongen en een jonge vrouw. Die vertelden over hun verhaal, hun verslaving en hoe zij daar zijn uitgegroeid dankzij Jezus Christus. Er waren ook enkele bijzondere genodigden naast Paus Franciscus, was bijvoorbeeld ook de zanger Andrea Bocelli en zijn zoon aanwezig. En zij hebben een eigen persoonlijk engagement in deze gemeenschap. Ze hebben daar ook over kunnen getuigen tegenover de paus en alle aanwezigen. Ook de paus nam het woord en celebreerde daarna samen met hen de heilige mis. Het is helaas niet gelukt om een audiofragment te kunnen laten horen van deze geïmproviseerde toespraak van de paus, maar als u een beetje handig bent met het internet, raad ik u zeker aan om die even te gaan opzoeken, om die even te gaan bekijken. Het is een zeer aandoenlijke ontmoeting tussen de paus, die heel duidelijk zeer aangegrepen is door de getuigenissen die hij daar heeft gehoord. En de kern van hetgeen wat hij eigenlijk heeft gezegd is het feit dat mensen in het leven op zoek zijn naar een blik. Ze willen bekeken worden. Ze willen dat hun hart bekeken wordt. En zij willen dat degene die kijkt hen bemint, ondanks datgene wat diegene die kijkt ziet. Want natuurlijk, wanneer we in ons hart laten kijken door Jezus, dan weten we dat hij zowel onze goede zaken, onze talenten, onze vreugdes, de dingen die we goed doen in het leven, zal zien, maar evenzeer datgene waar we voor kiezen om te doen en wat slecht is, wat niet goed is, wat uiteindelijk wegleidt van de eenheid met Jezus Christus. En de mensen die zoeken die blik overal en nergens. En uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat ze die eigenlijk niet kunnen vinden, behalve wanneer ze de ontmoeting met Jezus Christus ontvangen, als een genade die God gratuit geeft aan de mensen. Want die blik, die vervult werkelijk. Die geeft vervulling aan de leegte die we allemaal ervaren. En wanneer iemand de blik te vaak in andere dingen heeft gezocht, denken we maar aan alcohol, denken we maar aan bepaalde drugs, we denken aan gokken en aan nog vele andere soorten verslaving. Wel, dan is het de ontmoeting met die blik die ineens alles verandert. Maar het betekent niet dat de ommekeer onmiddellijk komt. Je bent niet onmiddellijk helemaal bevrijd van je gehechtheid aan de zonde. Je bent niet onmiddellijk bevrijd van je verslaving. In sommige gevallen kan dat gebeuren. Mirakels gebeuren zeker, ook vandaag nog. Maar vaak is het een traag proces. Van een beetje vooruitgaan en dan heel vaak ook terugvallen en terugkeren naar de verslaving. Als het volk van Israël dat terug verlangt naar de vleespotten van Egypte. En Jezus gaat die weg met de verslaafde op een heel geduldige wijze. Iedere keer weer opnieuw. Wanneer iemand teruggevallen is in een verslaving, terug recht staan. Terug die liefdevolle blik van Jezus ontmoeten. En daar niet bang voor zijn, voor dat proces, om steeds opnieuw naar hem toe te gaan. En dan spreekt de paus natuurlijk ook zeer zeker bijvoorbeeld over de biecht, het sacrament van de verzoening. En dit proces brengt uiteindelijk een genezing teweeg. Een genezing die soms jaren kan duren, maar die wel werkelijk is. En eens is voltrokken, ook daadwerkelijk stand houdt. Jezus is onze verlosser, hij is onze geneesheer. Het is een beetje geparafraseerd natuurlijk, ik heb de toespraak kunnen lezen en ze was helaas te lang om helemaal integraal voor te lezen, maar het geeft toch een beeld van de inhoud van hetgeen wat de paus daar heeft willen meegeven. Ik was zelf ook zeer geraakt door het feit dat de paus, zeg maar, de getuigenissen die hij hoorde, helemaal tot hem liet komen en van daaruit ook reageerde. Het was heel duidelijk dat hij in zijn innerlijk gebed vroeg heeft dat ook letterlijk gezegd, dit is wat mij wordt ingegeven, hetgeen wat hij toen heeft gezegd. De moeite om even te gaan kijken op het internet, als u het kan terugvinden, het bezoek aan deze gemeenschap Nuovi Orizzonti. We gaan zo meteen samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. Maar eerst gaan we kunnen luisteren naar het lied Follow Me, dat gezongen wordt door Andrea Bocelli en zijn zoon, en dat ook op dat moment daar werd gebracht voor de paus. Zo zijn we er ook een beetje bij in de muziek. Daarna bidden we dus samen het Angelus en zullen we nog kunnen luisteren naar een vertaling van de generale audiëntie van woensdag 25 september. Dat is voor zo dadelijk.
I thought sooner or later the lights up above will come down in circles and God made a love. But I don't know what's right for me, I cannot see straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul. Tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight. But with every step I keep questioning what is true. Fall on me with open arms. Fall on me from where you are. Fall on me with all your with all your light, with all your light. Presto una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami. Fall on me, abbracciami. Fall on me, finché vorrai, finché vorrai, finché vorrai.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zo net konden wij dus luisteren naar het lied Fall on Me, gezongen door Andrea Bocelli en zijn zoon. Nu, het lied is eigenlijk geschreven om een uitdrukking te geven aan wat het is om vader of moeder te zijn van een kind. En het is natuurlijk ook zo dat de gelovige Andrea Bocelli en zijn zoon, dat we dit lied ook kunnen begrijpen als een beeld van de relatie die er is tussen God en ons, als onze vader. We gaan eerst samen met de paus nog het Angelus bidden. Daarna hoort u de vertaling van de generale audiëntie van woensdag 25 september.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En zo kon de paus zijn generale audiëntie geven op woensdag 25 september, waar hij verder ging in zijn catechese over de handelingen der apostelen. Hij zei daarbij het volgende. Dierbare broeders en zusters, wij reizen verder doorheen het boek van de handelingen der apostelen. De reis van het evangelie in de wereld. De heilige Lucas toont met veel zin voor realiteit de vruchtbaarheid van deze reis, evenals bepaalde problemen die opduiken in de schoot van de christengemeenschap. Er waren problemen van in het begin. Hoe de verschillen in haar schoot met elkaar in overeenstemming brengen, zonder ruzie en oneenigheid te veroorzaken. De gemeenschap nam niet alleen Joden op, maar ook Grieken, dat wil zeggen mensen uit de diaspora. Niet-Joden, met een eigen cultuur en gevoeligheid en een andere godsdienst. Vandaag zeggen we de heidenen. Zij werden dus opgenomen. Deze co-existentie maakt dat het evenwicht broos en onzeker is. Bij moeilijkheden steekt het onkruid op. En welk onkruid is voor een gemeenschap dodelijk? Het onkruid van gemopper, het onkruid van geroddel. De Grieken mopperden dat de gemeenschap te weinig aandacht had voor hun weduwen. De apostelen beginnen een procedure van onderscheiding, die erin bestaat de moeilijkheden goed onder ogen te nemen en samen naar oplossingen te zoeken. Zij vinden een uitweg en verdelen de verschillende taken, zodat een serene groei van het hele lichaam van de kerk mogelijk is en de wedloop van het evangelie nog de zorg voor de armste leden te verwaarlozen. De apostelen zijn er zich steeds meer van bewust dat hun belangrijkste roeping het gebed is en de verkondiging van het woord Gods, bidden en het evangelie verkondigen. En zij lossen de kwestie op met een kerngroep van 7 mannen van goede faam, vol van geest en wijsheid, die de handoplegging krijgen en zich daarna ontfermen over de maaltijdbedeling. Het gaat hier om diakens, die aangesteld zijn voor de dienstverlening. Heel belangrijk. Een diaken is in de kerk geen tweederangs priester. Nee, hij is iets anders. Hij is er niet voor het altaar, maar voor de dienstverlening. Hij waakt over de dienstverlening in de kerk. En wanneer een diaken te graag naar het altaar gaat, wel, dan vergist hij zich. Dat is zijn weg niet. Deze harmonie tussen de dienst aan het woord en de dienst van de naastenliefde is de gist die het lichaam van de kerk doet groeien. En de apostelen stellen 7 diakens aan, en onder die 7 diakens onderscheiden Stefanus en Philippus zich bijzonder. Stefanus evangeliseert met kracht en vrijmoedigheid, van het Griekse parisia, durf, een vrijheid van spreken. Maar zijn woord botst op de meest hardnekkige tegenstand. Wat doen zijn tegenstanders als zij geen andere manier vinden om hem te doen zwijgen? Ze kiezen de meest bekrompen oplossing om een mens uit de weg te ruimen. Laster en vals getuigenis. Wij weten, laster is altijd dodelijk. Deze duivelse kanker die ontstaat door de wil om iemands reputatie kapot te maken, valt ook de rest van het lichaam van de kerk aan en brengt het zware schade toe. Omwille van kleingeestige belangen of om eigen tekorten toe te dekken, spant men samen om iemand te belasteren. Naar het Sanhedrin geleid en door valse getuigen beschuldigd, men heeft hetzelfde gedaan met Jezus. En men zal hetzelfde doen met alle martelaren, door valse getuigen en laster, verkondigt Stefanus een nieuwe manier om de heilsgeschiedenis vanuit Christus te lezen. Het Pasen van Jezus, die gestorven en verrezen is, is de sleutel van heel de geschiedenis van het verbond. Ten overstaan van deze overvloedige gave van God, klaagt Stefanus moedig de hypocrisie aan waarmee de profeten en Christus zelf behandeld werden. En hij brengt hun de geschiedenis in herinnering, zeggende: wie van de profeten zijn door uw vaderen niet vervolgd? Gedood hebben ze hen die de komst aankondigden van de rechtvaardige, wiens verraders en moordenaars gij nu geworden zijt. Hij spreekt niet met halve woorden, maar spreekt heldere taal. Hij spreekt de waarheid. En dat provoceert de gewelddadige reactie van zijn toehoorders en Stefanus wordt ter dood veroordeeld, tot steniging veroordeeld. Maar hij toont waaruit een ware leerling van Christus gemaakt is. Hij zoekt geen uitvlucht, doet geen beroep op personaliteiten die hem kunnen redden. Maar hij legt zijn leven in de handen van de Heer. Het gebed van Stefanus is op dat ogenblik zeer mooi. Heer Jezus, ontvang mijn geest. En hij sterft als een kind van God, terwijl hij vergeeft. Heer, reken hun deze zonde niet aan. Deze woorden van Stefanus leren ons dat het niet de mooie toespraken zijn die onze identiteit als kind van God openbaren, maar de overgave van ons leven in de handen van de Vader en de vergeving van degenen die ons beledigen. Laten zo de kwaliteit zien van ons geloof. Vandaag zijn er meer martelaren dan in het begin van de kerk, en martelaren zijn er overal. De kerk van vandaag is rijk aan martelaren. Zij wordt bevloeid door hun bloed, zaad voor nieuwe christenen, en verzekert de groei en vruchtbaarheid van het volk Gods. De martelaren zijn geen vrome standbeelden, maar mannen en vrouwen van vlees en bloed, die, zoals de Apocalypse zegt, hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het lam. Dat zijn de echte overwinnaars. Vragen ook wij aan de Heer, kijkend naar de martelaren van gisteren en vandaag, dat wij een vol leven mogen leiden en het martelaarschap aanvaarden van de dagelijkse trouw aan het evangelie en de gelijkvormigheid met Christus. Aldus Paus Franciscus. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan, waar wij samen onze blik mochten richten naar het Vaticaan en naar de pauselijke actualiteit. Ik dank u van ganser harte voor uw luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. We hebben uiteraard voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. We wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.